Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. Het boek Richteren sluit af met een refrein. Er was in die tijd geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. De richters waren niet in staat om ervoor te zorgen dat de mensen God van harte zouden gaan dienen. Integendeel, telkens weer wilde God het volk verlossen van hun vijanden door een richter te sturen. En telkens weer liet het volk enige tijd later zich weer verleiden tot afgoderij. Van de opdracht om de rest van het land te veroveren komt weinig terecht. Sterker nog, men voelt zich voortdurend onder druk staan van de volken die nog in het land zijn blijven wonen. Zo eindigt het boek Richteren in mineur en roept het de vraag op of de leiding onder een koning nou wel een oplossing zou kunnen bieden. Bij de vorige aflevering is het boek Rut aan de orde geweest. Rut laat zien waar het echt om gaat. Een heidense vrouw uit het volk Moab kiest ervoor om te gaan wonen in het land Israël en God te gaan dienen. Hier zien we een duidelijk thema dat we in het vervolg nog meer zullen gaan zien. Weliswaar zijn de nakomelingen van Jacob Gods volk. Wat God vraagt is om hem van harte te dienen. Alleen dan wordt bereikt wat God voor ogen heeft, namelijk een relatie tussen hem en de gelovigen. En daar waar het volk volhardt in de dienst van de afgoden, zoals in het boek Richteren, en een Moabitische vrouw God van harte wil dienen, zoals in het boek Rut, wordt duidelijk dat Gods volk zijn bestemming kan verliezen en aan de andere kant heidenen die bestemming wel kunnen bereiken. Keer op keer zien we hoe de verleiding van het dienen van afgoden de relatie met God in de weg staat. De vraag is nu of een koning daar verandering in kan brengen. In deze podcast gaan we de overgang van de periode van de richteren naar de periode van de koningen bespreken. De twee volgende afleveringen staan we stil bij de twee grootste koningen van Israël, namelijk David en Salomo. De geschiedenis vanaf de periode van de richteren is beschreven in de boeken 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen. Hoewel het in onze Bijbel 4 boeken zijn, gaat het in feite om één groot boek dat om praktische redenen in 4 gesplitst is. In deze podcast volgen we met name de geschiedenis zoals we die vinden in 1 Samuel. Dit boek begint met de beschrijving van een zekere Hanna, een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Dat is extra pijnlijk voor haar, omdat haar man nog een tweede vrouw heeft die wel kinderen kan krijgen. Vol verdriet gaat ze bidden in de tabernakel. Die tabernakel staat op dat moment in Silo. In die tabernakel doet de hoge priester Eli dienst. Zonder te weten waarom deze vrouw bidt, voorspelt Eli dat de wens van de vrouw vervuld zal worden. En dat gebeurt. Ze wordt zwanger van een zoon, Samuel. Zodra deze jongen van de borst af is, brengt de moeder hem naar de tempel, waar hij opgroeit. Dan gaat de geschiedenis verder als Samuel is opgegroeid. Op een gegeven moment roept God Samuel als hij ligt te slapen. Maar Samuel herkent de stem die hij hoort niet als de stem van God. Tot 3 toe denkt Samuel dat het Eli is die roept. En tot 3 toe loopt hij naar Eli. Pas de 3 keer realiseert Eli zich dat het God is die Samuel roept. Als verklaring hiervoor lezen we: er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. En dat is opmerkelijk. God was zo ver op de achtergrond geraakt dat zelfs de priester die dagelijks in de buurt van Gods heiligdom is, niet meer de stem van God herkent. God was volledig op de achtergrond geraakt. De tegenstelling met de dienst van Samuel is groot. Gods woord wordt weer gehoord. We lezen hierover het volgende. Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en liet al zijn woorden in vervulling gaan. Daardoor kwam iedereen in Israël van Dan tot Beersheba tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. We lezen dat de zonen van Eli de spot dreven met de tempeldienst. Ze hadden geen eerbied voor de offers die in de tempel gebracht werden en eigenden zich het vlees toe. Eli gaf als priester een slecht voorbeeld. Met name het feit dat hij zijn zoons niet corrigeerde wordt hem verweten. Hij komt op een gruwelijke manier aan zijn einde. Op een gegeven moment weten de Filistijnen Israël aan te vallen. Tijdens deze strijd worden de twee zoons van Eli gedood. Daarna wordt ook de ark buitgemaakt. Iemand vlucht vanuit het leger en brengt Eli het slechte nieuws. Als Eli dit bericht hoort, valt hij van zijn stoel en overlijdt. In het vervolg van de Bijbel lezen we hoe Samuel naast profeet ook richter van Israël was. Als Samuel oud geworden is, nemen zijn zoons zijn taak over. Maar die verdraaien het recht en volgen het voorbeeld van hun vader niet. Daarom willen het volk een koning hebben. Ze willen niet dat de zoons van Samuel hem opvolgen. Ze willen een koning. Wat we nu zien is dat in de Bijbel twee totaal verschillende reacties tegenkomen op de wens van het volk om een koning. Aan de ene kant een positieve reactie, op het moment dat de koning het volk voorgaat in het zoeken van Gods wil. En dat is ook de kern van de regels die we al in de Tora tegenkomen met betrekking tot de koning. In Deuteronomium lezen we al regels voor een koning voor het geval het volk een koning zou gaan willen. En dan zien we een positieve insteek. Maar God reageert zeer negatief als de koning in de plaats van de dienst van God moet komen. En dat is precies datgene wat we tegenkomen als het volk aan Samuel om een koning vraagt. Ze willen geen koning omdat ze God willen dienen. Ze willen een koning om net als de omliggende volken, iemand die hun voorgaat in de strijd. Als het volk om een koning vraagt, dan zegt God tegen Samuel het volgende. Maar deze antwoorden, geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Toch gaat God in op het verzoek van het volk en Samuel krijgt de taak om Saul tot koning te zalven. Zal deze koning in staat blijken te zijn om het volk God te laten gehoorzamen? Het antwoord is teleurstellend. Saul blijkt ongehoorzaam te zijn en geeft het slechte voorbeeld. De geschiedenis van Sauls ongehoorzaamheid is de kern van de geschiedenis van Saul en dat wordt duidelijk gemaakt door de manier waarop de tekst in dit Bijbelboek is opgebouwd. Er wordt een duidelijke parallel getrokken tussen de geschiedenis van Saul en de geschiedenis van Gideon, die we eerder hebben besproken. Gideon kreeg de opdracht om het volk te bevrijden van de Midianieten. Ook al was hij uit de kleine stam Manasse en is Gideon de jongste van de familie. Van de Midianieten wordt vermeld dat ze verspreid zijn als zand op het strand van de zee. Gideon had een leger van 32.000 man. God geeft opdracht om alle die bang zijn te laten gaan. Dan blijven er 10.000 soldaten over. Hieruit worden vervolgens 300 mannen geselecteerd voor de strijd tegen de Midianieten. De geschiedenis van Saul vertoont veel overeenkomsten met deze geschiedenis. Saul krijgt de opdracht om Israël te bevrijden van de Filistijnen. Hij hoort bij Benjamin, een van de kleinste stammen van Israël, en binnen die stam is zijn familie de onbelangrijkste. Ook van de Filistijnen wordt vermeld dat ze verspreid zijn als zand op het strand van de zee. En ook het leger van Saul wordt aanzienlijk ingeperkt. Van 3000 soldaten blijven slechts 600 man bij Saul. Tot zover lopen de twee geschiedenissen parallel. Maar dan? Samuel had aan Saul de opdracht gegeven te wachten met de strijd tegen de Filistijnen totdat hij zou komen om te offeren. Samuel zou komen om offers te brengen en Saul te vertellen wat hij moet doen. Saul wordt echter ongeduldig en brengt zelf de offers. Hij is ongehoorzaam. En als Samuel alsnog komt, dan kondigt hij aan dat deze ongehoorzaamheid het einde van het koningschap van Saul betekent. Na deze onderbreking gaat de geschiedenis over de strijd met de Filistijnen weer verder. In het volg van de geschiedenis speelt de zoon van Saul, Jonathan, de hoofdrol. Samen met zijn wapendrager gaat hij naar de wachtpost van de Filistijnen. Tegen zijn wapendrager zegt hij, misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers even goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. En Jonathan stelt voor, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze al tegen ons, halt, verroer je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Maar als ze zeggen, kom maar op, dan klimmen we naar boven. Want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Het laatste gebeurt en Jonathan weet een 20-tal Filistijnen te doden. Paniek breekt uit en de Filistijnen beginnen in de verwarring elkaar met het zwaard te lijf te gaan. De Filistijnen staan op de vlucht. De Israëlieten uit het bergland van Ephraim zetten vervolgens de achtervolging in. Het opmerkelijke is dat deze geschiedenis van Jonathan parallel loopt met het vervolg van de geschiedenis van Gideon. Gideons leger wordt ingekrompen tot 300 man, omdat God niet wil dat Israël zal zeggen dat het op eigen kracht zich heeft bevrijd. Jonathan is er zich ook van bewust dat God net zo goed met weinigen de overwinning kan geven. Gideon gaat eveneens met zijn knecht op stap en krijgt een teken in de vorm van de droom van de Midjaniet die hij afluistert. En als Gideon aanvalt, nemen de Midjanieten eveneens het zwaard tegen elkaar op en zetten de mensen van Efraïm de achtervolging in. De boodschap wordt duidelijk door middel van deze vergelijking. Gideon krijgt van God de opdracht om de Midjanieten te verslaan. Hij is bang, hij aarzelt, maar hij doet wel wat God van hem vraagt. Saul krijgt de opdracht om de Filistijnen te verslaan. Ook hij is bang, maar hij is ongehoorzaam. Hij doet niet wat God van hem vraagt. Jonathan heeft het wel begrepen. Toch zal Jonathan niet de opvolger van Saul worden. En hier zien we opnieuw een gelijkenis met de geschiedenis van Gideon. Het volk wil dat Gideon koning wordt, maar hij weigert. Hij zal geen koning worden. Nadat Saul is afgewezen door God, krijgt Samuel de opdracht om een nieuwe koning te zalven. Het contrast met de verkiezing van Saul is groot. Toen werd duidelijk dat Saul koning zou worden, juichte het volk. Saul steekt met kop en schouder boven het volk uit en moet een imposante gestalte zijn geweest. Samuel krijgt vervolgens de opdracht om een opvolger te zalven, namelijk David. In eerste instantie denkt het volk dat Davids oudere broer uitgekozen zou worden. Ook hij is een persoon met een forse gestalte. Maar dan zegt God, ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijze gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Vervolgens wordt dan David uitgekozen. En we zien hier reeds dat David een man is die van harte God wil dienen. In de volgende podcast gaan we nader op David in. Saul komt op een gruwelijke manier aan zijn einde. De Filistijnen vallen de Israëlieten aan. De drie zoons van Saul komen op. Als de vijandelijke legers ook Saul dreigen te overmeesteren, pleegt hij zelfmoord. De manier waarop deze geschiedenis wordt verteld heeft textueel grote overeenkomst met de dood van Eli. Beide overlijden op dezelfde dag als hun zoons. In beide gevallen was het op de dag dat het leger werd vernederd door de Filistijnen. En in beide gevallen wordt in identieke bewoording aangegeven dat iemand uit het kamp vlucht om het slechte nieuws te brengen. De vergelijking is duidelijk. De ontrouwe Eli wordt opgevolgd door de trouwe Samuel. En de ontrouwe koning Saul wordt opgevolgd door de trouwe koning David. Is het koningschap een goed idee? Is de wens van het volk om een koning te willen terecht? De Bijbel geeft hier een dubbelzinnig antwoord op. Kenmerk van de koningschap is erfopvolging. Maar een godsdienstige vader betekent niet vanzelfsprekend ook een godsdienstige zoon. De zonen van Eli blijken te spotten met de dienst in de tempel, waar hun vader priester was. Ook de zoons van Samuel blijken God niet te volgen. Gideons zoon Elimelech wil op gewelddadige wijze koning worden en wordt vervolgens vermoord. Het omgekeerde kan ook. De zoon van Saul, Jonathan, blijkt duidelijk zijn vertrouwen op God te stellen, ondanks het verkeerde voorbeeld van zijn vader. Maar het is duidelijk dat de Bijbel een vraagteken zet bij die erfopvolging. Dwars door de geschiedenissen heen wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat de leiders het goede voorbeeld geven in het volgen van God, zoals Gideon, Samuel en David. Maar dat leiders die het verkeerde voorbeeld geven het volk niet dienen, zoals de richters na Gideon, Eli en Saul. Of het nu om richters, profeten of koningen gaat, de vraag is welk voorbeeld zij geven. Wat betreft de vraag van het volk om een koning speelt ook nog iets anders een rol. Het volk wil een koning als leider ter vervanging van de leiding door God. Dat is de reden dat Samuel zo negatief reageert als het volk duidelijk maakt dat het een koning wil. Direct nadat Samuel Saul had ingehuldigd, krijgt het volk spijt. Ze zien in dat dit geen goed idee is. We lezen dan in de Bijbel. Ze vroegen Samuel, bid voor ons, uw dienaren, tot de Heer, uw God, dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door om een koning te vragen. Ook al hebt u gezondigd, antwoordt Samuel, u hoeft niet bang te zijn zolang u de Heer maar trouw blijft en hem dient met heel uw hart. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. Ter wille van zijn grote naam zal de Heer zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. En hetzelfde geldt voor mij. Ook ik moet niet zondigen tegen de Heer. En ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. Dus, heb ontzag voor de Heer en dien hem oprecht, met heel uw hart. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden hij voor u heeft verricht. Dit is de kern van deze geschiedenis. Uiteindelijk gaat het erom dat het volk God trouw zal blijven dienen, ondanks de fouten die gemaakt worden. En een goede koning zal dan een aanmoediging zijn om hem te blijven dienen, terwijl een slechte koning ertoe kan leiden dat het volk van God afdwaalt. Dat is de positieve kant van het koningschap. Als de koning zijn vertrouwen op God stelt en het volk erin voorgaat, dan kan het koningschap zeker wel positief zijn. Die kant van het koningschap komt in het bijzonder naar voren in de regering van koning David. Daarover gaan we het hebben in de volgende podcast. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.